Maar in afwachting daarvan zouden wij natuurlijk ook gewoon zoeken de dingen die boven zijn. En dus neem ik u mee naar Colossenzen. Colossenzen hoofdstuk 3. Want wat is de strekking, de algemene strekking? Wat is de essentie van wat wij van de week zoal links en rechts besproken hebben? De essentie daarvan is dat wij inderdaad vreemdelingen zijn in deze wereld. Wij horen daar niet bij. God heeft de wereld losgelaten. En ons getrokken uit deze wereld en ons gegeven aan Christus of aan de zon. Christus is door God aan ons gegeven. Hij is voor ons overgegeven. Opdat hij een werk zou doen, zijn werk zou doen, aan ons die geloven. Aan die enkelingen, verhoudingsgewijs althans, in de wereld, dat gelovig overblijfsel van eerstelingen van zijn koninkrijk. En in dat verband, wel, ik had een keus kunnen maken uit heel wat verschillende brieven en schriftgedeelten, want het staat feitelijk overal natuurlijk. Maar ik neem u dan toch eerst maar mee naar Colossenzen, hoofdstuk 2. Die kun je zo opschrijven, Bos. Colossenzen, hoofdstuk 2. Bij die sterke uitspraak van vers 20 van Colossenzen 2 en daarna die van 3 vers 1. Want hoe dan ook wij levend... Wij leven weliswaar in deze wereld en in deze tegenwoordige boze eeuw tot op zekere hoogte, want zo staat het bijvoorbeeld in Titus. Maar het neemt niet weg dat wij ons niet als een roof zouden laten vervoeren. 2 vers 8 van Colossenzen. Niet als een roof zouden laten vervoeren door filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld, in plaats van naar Christus. Hetgeen dus wil zeggen dat filosofie niet anders is dan ijdele verleiding en overlevering der mensen. Zijn ook de eerste beginselen der wereld. Komt altijd op hetzelfde neer trouwens. Maar het brengt ons niet naar Christus. En als het ons niet naar Christus brengt, brengt het ons nergens. Precies. En daar worden wij voor gewaarschuwd. Uitgebreid. Eerst in Colossenzen 2 vers 20 dan. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven. Elders heet het gewoon wij zijn der wereld gestorven. Galaten 3 bijvoorbeeld. Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven is al een toepassing. Want het betekent dan als we der wereld gestorven zijn hebben we ook inderdaad niks van doen met de eerste beginselen der wereld. En dus met al die dingen... Fundamentele zaken waarmee de mensheid en dus de filosofie in het bijzonder zich bezighoudt. Het brengt ons niks, wij hebben er ook niks aan. Misschien dat een ongelovige er wat aan heeft voor de ijdele dagen zijns levens. Maar wij hebben er niks aan. Wij als kinderen gods met eeuwig leven en als eerstelingen van een nieuwe schepping. Want het gaat er niet om hoe wij zouden leven in die oude wereld als zodanig. Het gaat erom dat wij niet leven in die oude wereld. Daar is ons leven niet. Daar zetten we wellicht, en ik bedoel het letterlijk hier en daar een voet. Ik bedoel, we zitten er midden tussen, maar daarom leven we daar nog niet. Er zijn ook mensen die altijd met het hoofd in de wolken lopen, dat weet u toch. Ik heb het niet over christenen zozeer, maar ik heb mensen die zijn altijd high, weet u wel. Lekker goedkoop trouwens, de meeste raken er door aan lagere wallen ook nog financieel, maar vooruit. Die zijn nooit bij de les, weten nooit wat er omgaat enzovoorts. Die leven ook niet in deze wereld, die zijn helemaal, die leven niet. Helemaal niet, überhaupt niet. Het leven gaat aan hen voorbij, daar kiezen ze ook voor, eigenlijk... En dan kiest men voor de roes op een of andere wijze. En heus niet alleen door verdovende middelen. Maar er zijn ook andere zaken die daarvoor gebruikt worden. Maar daar zal u niet mee vermoeien nu. Maar dat is wat gebeurt. Maar waar het om gaat, is dat wij weliswaar in deze wereld zijn. We zien ook wat er gebeurt, wellicht. Waarschijnlijk. Maar niettemin, het is onze wereld niet. Daar zijn wij niet met onze gedachten. Dat is niet bepalend voor onze levenswandel en daarmee voor wie wij zijn. Wat bepalend is voor wie wij zijn, zijn onze gedachten. Is dat wat in het hart is. Van mijn part, wat in het verstand is, dat kan binnen Bijbelse context ook. Maar ik zeg maar liever dat wat in het hart is, anders denkt u dat het met intelligentie te maken heeft. En dat is niet zo. Het heeft van doen met gezindheid. Onze gerichtheid. Waar gaat het om? Wat bepaalt ons welbevinden? Wat bepaalt de beslissingen die wij in ons leven nemen? Enzovoort. En meteen als we beslissingen moeten nemen, komen menselijke overleggingen. Dingen die we geleerd hebben. Waar dan ook. Of dingen die we willen leren om onze weg te vinden in deze wereld. Maar het gaat niet om deze wereld. Zie? Het gaat om heel andere dingen. Indien gij dan met Christus de eerste beginsel der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij gelijk of gij in de wereld leefde, sterker kan het al niet gezegd worden, met inzettingen belast. Waarom zouden we dit moeten en waarom zouden wij dat moeten? Omdat de wereld dat moet. Dat is toch geen argument, daar horen wij niet bij. Begrijpt u me goed? En nog een keer, begrijpt u mij vooral niet verkeerd. Het is een gemeentelijke waarheid, een christelijke waarheid, dat we het zolang wij in het vlees zijn en dus hier op aarde leven en tot op zekere hoogte in deze tegenwoordige eeuw, dat wij hier matig en godzaliglijk zouden leven. Dat is Titus 2. En het betekent onder andere, en het staat ook vele plaatsen, dat we verantwoordelijk zijn voor ons eigen leven, voor ons eigen levensonderhoud. En dus christelijke waarheid voegt daar zelfs iets aan toe, want die zegt dat we eventueel zelfs verantwoordelijk zijn voor dat van anderen. Want er staat dat we zouden werken met onze handen, niet opdat we aan de kost zouden kunnen komen. Dat staat er ook wel, maar er staat bij opdat men zou hebben mede te delen aan anderen. Dat men van anderen iets kan doen. Voor de huisgenoten des geloofs namelijk. Natuurlijk zijn we verantwoordelijk voor ons leven hier. Daar begint het inderdaad mee. Maar te denken dat dat alles is en dat het dan wel goed komt, onder het motto, ik ben altijd goed geweest voor mijn schoonmoeder en voor mijn konijnen, juist. Dat is een klassieke, en ik ken een klassieke, heet dat, hè. Ja, dan komt het later wel goed. Nou, dat komt dus helemaal niet goed. Integendeel. Maar men zou goed zijn voor zijn schoonmoeder en voor zijn konijnen. Dat is ongetwijfeld waar. Maar het gaat om andere dingen. Het gaat erom dat wij vervolgens, en bovendien eigenlijk, zouden zoeken die andere dingen, die geestelijke dingen. En dat staat er ook vervolgens in 3 vers 1. De laatste verse van Colossense 2 ga ik niet verder in. Ik denk dat ik die voldoende heb aangehaald deze week. We hebben al zoveel lelijke dingen gezegd over religie, dat ik laat het er maar bij. Maar daar staan een paar heel lelijke dingen over religie. Over godsdienst. De laatste verse van hoofdstuk 2. Daar heb je volgende week ook nog wat om te overdenken. Maar het idee is primair dat van 2 vers 20, wij zijn der wereld gestorven. En dus gestorven ook voor die filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen. Kortom, eerste beginselen der wereld, inclusief religie. En eigenlijk, dat staat altijd in de eerste plaats in dat verband. Wij zijn daarvoor gestorven, wij zijn daarvan verlost, wij zijn der wet, der wereld en der zonde gestorven. Zodat de vraag is, et maintenant? Wat nu? Dan staat er, 3 vers 1, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, maar dat is het vervolg waaraan de Korintiërs ook niet of nauwelijks toekwamen. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, dat is waar vele evangelische christenen ook absoluut niet aan toekomen, omdat ze niet verder komen van dat de Heer voor hen gestorven is. En je mag blij zijn als ze geloven dat zij met de Heer gestorven zijn. Dat schiet al flink op. Want vandaar is het niet meer zo moeilijk om te accepteren dat wij als gelovigen juist met Christus zijn opgewekt. En daar gaat het over. Dat is de werkelijke Bijbelse boodschap. En zeker nieuwtestamentische waarheid. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn. Dat wil zeggen, daar zou men zich op richten, zich op oriënteren. En daarom zingen wij, wat een dag zal dat zijn. Om ons te richten op die toekomst. Daarheen zijn we onderweg. Dat is wat ons beloofd is, inclusief loon, kroon, heerlijkheid, of hoe dat maar genoemd wordt allemaal in de Bijbel, want er zijn vele termen voor, hè. Aanstelling tot zonen en hoe dat maar heten mag. Want daarheen zijn wij onderweg en dat is bepalend voor of we links of rechts afgaan. Ik denk altijd, heel het leven is één doolhof, dat zal een of andere dichter vast wel eens gezegd hebben. Naast het leven is een pijpkaneel, of was het ook weer, zoiets, hè. Een strijdtoneel was het, ja. Het leven is een doolhof en dan moet je je weg in zien te vinden, links of rechts af. Maar je hebt geen idee waarheen je onderweg bent. En het punt is, wij weten waarheen wij onderweg zijn en dat maakt het wat makkelijker om ook onderweg de juiste beslissingen te nemen. Moeten wij links of moeten wij rechts? Wat brengt ons dichter bij de Heer? Wat brengt ons bij dat loon dat voor ons bewaard wordt in de hemel? Wat brengt ons bij die heerlijkheid? Kortom, wat is Gode wel behagelijk? En dan zal het duidelijk zijn dat een gerichtheid op aardse dingen ons niet dichter bij de Heer brengt. O zeker, men heeft daar prachtige theorieën over ontwikkeld. Onder woorden gebracht met Bijbelse terminologie, zo van wij moeten toch goede rentmeesters wezen over onze talenten en dat soort dingen meer. Toch? Heeft men uitgevonden. We hebben, met de geboorte hebben we wat meegekregen en we moeten dat goed beheren en we moeten het uiterste eruit halen en dat ontwikkelen enzovoort. Het is gewoon onzin, dient tot niks, zegt mijn Bijbel. Ik zeg niet dat u het niet doen moet. Zeg ook dat je flink ongelukkig wordt, ook als christen, als je gefrustreerd bent en van je leven niks maakt. Dat is inderdaad zo. Daar ben ik stellig van overtuigd. Maar dat weet de Heer ook. En daar gaan we maar om. En die regelt de dingen als het goed is. Wat van ons verwacht wordt van Gods wegen, is dat wij onze lichamen stellen, zoals onze broeder aanhaalde, tot levend heilig goden wel behagelijk offer. En hij weet heus wel wat wij daarin nodig hebben. En hij is bij machte om ons dat ook te geven. En die zorg hebben wij dus niet meer. Laat dat vooral goed tot u doordringen. Die zorg hebben wij niet meer. De enige zorg is de verantwoordelijkheid die we hebben, dat wij inderdaad beschikbaar zijn voor de Heer, met alle consequenties van dien. En ons houden aan deze aanbevelingen van de apostel, zoekt de dingen die boven zijn. En dat kun je alleen maar met je gedachten doen. Daarom moet je dus inderdaad denken, vanzelfsprekend, maar daarvoor waren we ook onder andere hier van de week. Zoek de dingen die boven zijn, want daar is Christus, waar Christus is. Want daar is Christus, zittend aan de rechterhand Gods. Dat is weer Psalm 110, wordt de moeite niet genomen om het erbij af te drukken meer, want het komt zo vaak voor, hè. Weer Psalm 110, daar is Christus verheerlijkt en wel. Hij zocht de dingen die boven zijn. Hij zocht te doen de wil zijns vaders. En het eind van zijn omwandeling op aarde is dat hij gezeten is aan de rechterhand Gods. Maar dat hadden we natuurlijk ook even kunnen lezen in bijvoorbeeld Hebreeën 12. Waar staat dat wij onze loopbaan zouden lopen, ziende op Jezus die het kruis heeft verdragen. En die gezeten is aan de rechterhand Gods. Daar leidt het toe. En als wij navolgers zijn van Christus, dan betekent het dat ook wij zoeken te doen de wil des Vaders. En waar brengt ons dat? In deze wereld, God zij dank, nergens. Het brengt ons in een veel betere wereld. Het geeft ons een veel betere positie dan hier op aarde maar denkbaar zou zijn. Nou ja, welke dat zou moeten zijn zou ik niet weten. Want ik zou met de hooggeplaatsten in de wereld voor geen goud willen ruilen. Ook naar de mens niet trouwens hoor. Absoluut niet. Die verantwoordelijkheid is me veel te groot. Nee, waar het om gaat is dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn. Daarheen zijn wij onderweg en dat zouden wij ons constant altijd bewust zijn. Wie wij zijn namelijk. En dus waartoe wij geroepen zijn. En dus nog een keer, niet alleen Zoekt maar nu voor degenen die dat woord niet begrijpen. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. En het irriteert mij altijd, nou ja, dat is maar even hoor, want er gaat zo voorbij, je raakt er al gewend, maar het irriteert me altijd dat al die christelijke bladen volstaan met al die aardse dingen waarmee men met goede bedoelingen bezig is. Of het gaat over al die aardse dingen die bestreden zouden moeten worden omdat ze niet in overeenstemming zijn met de wil van God of met de wet Gods of met het evangelie of wat dan ook. En dan moeten ze nodig tegen ten strijde getrokken worden. Wat een onzin. En wat zonde van je leven als je daarin betrokken raakt. Toch? Dat is niet onze gerichtheid. Iemand zei mij, ja, maar als je mensen het evangelie wil brengen, ik zal wel weer te kort door de bocht gaan hoor, dus trek u zich er maar niks van aan. Maar die zegt, als je mensen het evangelie wil brengen, moet je eerst inleven in hun omstandigheden, in hun milieu, in hun cultuur enzovoort. Moet je je aan ze aanpassen, dan moet je je net zo kleden, net zo gedragen, net zoveel herrie schoppen om je heen enzovoort. En dan ben je dichtbij ze en dan kun je ze het evangelie brengen. Mijn opvatting daarover is een heel simpele. Als je zover bent, heb je geen evangelie meer. Als je het evangelie moet horen van mensen die net zo in de ellende leven, net zo arm en oppervlakkig leven als jij, hoezo hebben zij een evangelie? Als wij het evangelie prediken, dan roepen wij: kom eruit. En als je er zelf in zit, kun je niet zeggen, kom eruit. Toch? Wij zijn uit deze wereld verlost, denk ik, in hoge mate ook, omdat we ons bewust zijn dat we ons uiteindelijk toch in deze wereld niet staande kunnen houden. Maar iemand die niet zwemmen kan, kan iemand die niet zwemmen kan niet redden. Je moet je niet aanpassen. De Heer past er zich ook niet aan. Paulus paste zich niet aan. Dat wil zeggen, hij kwam bij mensen thuis en at met ze mee. Of het aan de afgoden geofferd was, of dat het koosje was, maakte hem geen bal uit. Hij zegt, ik was de Joden een Jood en de Grieken een Griek. Maar het gaat over de oppervlakkige dingen des levens. Maar hij was een gezant van Christus, met een boodschap van Christus en een autoriteit die hij ook van de Heer had meegekregen. Op die grond. En als je autoriteit wil hebben in je spreken, zeg ik altijd, dan moet je je houden aan het woord van God, want dat heeft autoriteit. Dat is een boodschap. En dus, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Vanuit die positie hebben wij een boodschap. Niet zozeer aan de wereld, maar wel aan ieder die in de wereld is. En de boodschap is, kom eruit. En als je een boodschap hebt voor de wereld als zodanig, kun je niet roepen, kom eruit. Laat hem tot u doordringen. Daar hebben wij het over. Wij zijn die afgezonderde groep, getrokken uit deze wereld, apart gezet enzovoort, en we krijgen post. En die mag je dubbelzinnig opvatten. Want de bedoeling is dat je niet alleen de post opent, maar ook je post inneemt. Je kunt toch een post hebben, een positie? Post, positie. Daarin ben je ook gezonden. Dat wil zeggen, je zet je ergens neer en daar heb je een plaats. Een post heet dat. Een post is zelfs een pilaar eventueel. In het Nederlands, hè? Een post, een pilaar, zeker wel. Maar dat is waar het over gaat. Ergens neergezet, maar niet in, maar buiten de wereld als zodanig. En dus, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Staat er uitdrukkelijk niet. Bedenk ook de dingen die boven zijn. Er staat, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven. Met aarde heb je niks van doen. Gij zijt gestorven en uw leven sindsdien, door onze opwekking, opstanding met Christus, onze wedergeboren dus, uw leven is met Christus verborgen in God. Iets eenvoudiger. Voor zover wij leven, is ons leven Christus. Dat is gelaten. En vervolgens is ons leven met Christus verborgen. Dat wil zeggen ook onkenbaar voor de wereld. Verborgen in God. Daar is onze plaats. En een van de grootste fouten die het christendom ook collectief gemaakt heeft, is te zoeken naar erkenning en een plaats in de wereld. zeg ik het nog netjes, want ik had natuurlijk moeten zeggen te zoeken naar macht in de wereld. Want dat houdt er meteen in erkenning en dan mag je ook wat zeggen ook. En dat is de belangrijkste reden waarom ik een tegenstander ben. Ik persoonlijk, hoeft u niet te zijn, maar ik ben persoonlijk een tegenstander van christelijke politiek. Niet omdat het in zichzelf onzinnig is, zozeer, maar in de eerste plaats omdat het ons volledig verkeerd oriënteert en het suggereert dat wij een christelijk werk doen door in de wereld iets tot stand te brengen. En dat is absoluut niet het geval. Als je voor de mens, de natuurlijke mens, en dus in de wereld, iets wil betekenen, is het enige wat je kunt doen, de mensen het evangelie vertellen, opdat ze die wereld zouden de rug toekeren. En dingen als ontkerstening en verlies van normen en waarden kun je niet bestrijden met een christelijke politieke partij. Als je er al wat aan zou kunnen doen, zou het alleen maar kunnen door het woord Gods te verkondigen. En daar heb je Godzijdank weer zo'n partij niet voor nodig. Waar je alleen een plek krijgt als je gekozen wordt, enzovoort. En waar je moet lobbyen om een plaats te krijgen, enzovoort. Wat een flauwekul allemaal, zeg. He? Het dient toch tot niks. Wij zouden ons bewust zijn wie wij zijn. Wij staan ernaast. Dank er God voor dat u er niks mee te maken hebt. Dat het uw wereld niet is. En zoek dan als consequentie de dingen die boven zijn. Sommigen doen daarna niks, worden apathisch, gaan apart zitten wachten op de wederkomst van Christus. Nog heel vroom ook, enzovoorts. En zijn volstrekt inactief. Dat was niet de bedoeling. De bedoeling is dat wij zouden zoeken de dingen die boven zijn, zouden bedenken de dingen die boven zijn en ons zouden oriënteren op Christus als ons rolmodel, dat dan wel als ons voorbeeld. Want daar gaat het hier over. En daarna komt de belofte. Want als wij zoeken de dingen die boven zijn, staat er, en wanneer Christus zal geopenbaard zijn, vers 4... Wanneer Christus zal geopenbaard zijn, ik lees hem altijd als worden, want het is hetzelfde woord, hè, in bijna alle talen. Wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is en met wie wij nu in de hemel verborgen zijn. Nog een keer. Wanneer Christus met wie wij nu in de hemel verborgen zijn, wanneer die zal geopenbaard worden, die ons leven is. Dan zullen wij, maak de zin zelf af en kleurenplaatjes. Precies. Dan zult ook gij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Daarna lezen we hem nog een paar keer en laten wij tot ons doordringen dat het dus gewoon staat dat voor zover wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend en verborgen aan de rechterhand Gods. Naar die mate zullen we ook delen in zijn heerlijkheid ten tijde van zijn openbaring. Want dat loonkroon, dat heet ook eventueel heerlijkheid, hè? Erfenis, heerlijkheid. En daarheen zijn wij onderweg, dat is onze werkelijke toekomstverwachting. Dat kan ook niet anders, want wat denkt u dat de toekomstverwachting is van de Heer Jezus zelf? Zijn openbaring in heerlijkheid onder het motto, dames en heren, daar ben ik weer. Precies, ja. En dat geldt voor ons ook. Wij kwamen tot geloof. Wij hebben, naar Bijbelse maatstaven althans, onze levens aan de Heer gegeven en zijn tot overgave gekomen. We zijn verborgen voor de wereld en hier vreemdelingen. En in de toekomst zullen wij met de Heer geopenbaard worden in heerlijkheid. Dat is onze werkelijke toekomstverwachting. Ik zeg altijd, onze toekomstverwachting is niet eens zozeer de opname van de gemeente, maar precies het tegenovergestelde, namelijk de openbaring van de gemeente met Christus. Daarheen zien wij uit. Laat het tot u doordringen, want de laatste komt veel vaker in het Nieuwe Testament voor dan het begrip opname van de gemeente. Nou goed, wanneer Christus zal geopenbaard worden, die ons leven is, en voor zover hij ons leven is, dan zullen wij ook met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dus komen de aanbevelingen, houd dan al die aardse dingen voor niks, houd ze dood, negeert ze enzovoorts, en doe die nieuwe mens aan en de gezindheid van Christus en wat er verder volgt. Meer valt daar niet over te zeggen, dat is christelijke levenswandel. Het probleem van zulke soort uitspraken is natuurlijk dat je... Kijk, ik kan ze u voorhouden, maar het aardige ervan is natuurlijk, ik kan u niet dwingen en ik kan u ook niet zeggen, u moet zus of zo doen. En het probleem daarvan is dus dat men met deze grondslagen voor de christelijke levenswandel geen macht kan uitoefenen over de christenen en daarom wordt die boodschap niet gepredikt. Met wet in de hand kun je veel meer. Kun je zeggen, kijk, er staat toch, je moet dit en je moet dat en je mag niet zus en je mag niet zo. En dat zijn de grondslagen voor de statuten voor onze plaatselijke geloofsgemeenschappen, hoe dat maar heten mag, weet u wel. Daar kun je wat mee. Kun je macht uitoefenen en een secte oprichten dus. Want die is gebaseerd op de uitoefening van macht. Kijk maar in uw woordenboek, staat er allemaal keurig bij. En bij ons is dat niet zo. In de gemeente, de enige echte, want er is er maar één, de ene echte gemeente, de gemeente Gods, bijgenaamd de gemeente van Christus, bestaat dat allemaal niet. Maar daar worden wij opgeroepen om te wandelen in overeenstemming met onze roeping en positie en in overeenstemming met de aard van het leven dat wij hebben ontvangen. En dat is niks bijzonders, want als wij het evangelie niet hadden, zou precies diezelfde boodschap de meest interessante zijn voor de mens. Namelijk dat de mens maar het beste zo kan leven in overeenstemming met zijn afkomst, het milieu waarin hij is grootgebracht enzovoort, met in verband met dingen die je kent. En vooral leven in overeenstemming met zijn persoonlijke aard en natuur. Hè? Dat wordt het gelukkigste van namelijk. Al het andere is frustrerend. Als je dingen moet doen die je niet kunt en die je niet leuk vindt je leven lang, dan ga je vroeg dood, kan ik u op een briefje geven. En als je lol hebt in je leven in het algemeen en dingen kunt doen die je graag zou willen, hè, dan heb je lol in het leven, dat is heel goed voor je gezondheid. Niet onder een tram lopen natuurlijk, want dat is niet zo goed. Maar ik bedoel gewoon, normaal gesproken, zo werkt dat. En voor ons als kinderen Gods is maar één ding wat we zouden doen, precies dat. Leven in overeenstemming met onze hemelse roeping en erfenis en in overeenstemming met het leven dat wij hebben ontvangen. Laat niemand mij zeggen, dat kan ik niet. Natuurlijk kunt u dat. U wilt het niet. Natuurlijk kun je dat. Natuurlijk kun je zeggen, dag wereld, zoek het maar uit. Het is veel makkelijker dat je over te geven aan die wereld en te denken, ik heb daar een plaats en een positie en een verantwoordelijkheid. Dat is pas moeilijk. Alleen, dat sluit aan bij de hoogmoed van de natuurlijke mens. Wij gaan de wereld verbeteren. Iedereen wil dat graag beginnen bij zichzelf. Nee, we zouden het laten voor wat het is en ons onderwerpen aan de Heer en hij zal zijn werk in ons doen, was de bedoeling. En dat is wat hier uiteengezet wordt. Daarna wijs ik erop dat deze woorden van de apostel Paulus hier volstrekt in overeenstemming zijn met de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus. Onder verwijzing eerst naar 1 Timotheus 6. Want in 1 Timotheus 6 staat dat, hè, indien iemand afwijkt van de gezonde woorden van de Heer Jezus Christus, die raast, kortom, die is daas. Hè? Zoiets. Maar deze woorden, precies dezezelfde woorden feitelijk, vonden wij al veel eerder in onze Bijbel in de mond van de Heer Jezus, namelijk in Matthäus. Want die is begonnen dit te verkondigen in Matthäus hoofdstuk 6. Ja, Matthäus hoofdstuk 6. Want ik weet wel dat de bergrede, daar zijn we dan terecht, een omstreden ding is. Aan de ene kant, omdat sommigen denken dat dat het evangelie is, namelijk je doet gewoon zus en je doet gewoon zo en dan komt alles in orde. Dat is de vrijzinnige kant, hè. En als vrijzinnigen zich evangelisch noemen, dat noemen ze, dat heet de Groninger School, hè, sinds heel lang, dan betekent het gewoon dat ze zich vasthouden aan de evangeliën in de zin van Matthäus, Marcus, Lucas en een klein beetje Johannes. En bij voorkeur de bergrede. Dat is dan het evangelie nog kleiner. Dat is het niet, maar goed. En aan de andere kant zijn er die zeggen, nou ja, de bergrede, dat was in de dagen nog onder het oude verbond. En toen was er nog geen sprake van de gemeente, dus het gaat niet over ons. En zo ben je weer af. Dus het is omstreden, zeg ik erbij. Maar kijk nou, lees even met me mee. Laatste avond kan ik alleen maar punten geven. Hè? Kijk nou even met me mee. Hè? Midden in die bergrede, hè, staat ineens in vers 6 van Matthäus 6... Matthäus 6, vers 6. Maar gij, wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw vader die in het verborgen is. Hebt u die? Uw vader die in het verborgen is. Hoezo uw vader die in het verborgen is? Hoezo is vader in het verborgen? Wel, omdat het hier gaat om de verborgenheid. God verbergt zich. De Heer spreekt op voorhand over gemeentelijke en nieuwtestamentische zaken. Die waren nog wel niet aangebroken, maar dat was een kwestie van hooguit een paar jaren. Een jaartje of drie zal ik maar zeggen, hooguit. Net zo goed als je kunt aannemen dat de Heer over gemeentelijke waarheid spreekt in Johannes 13 tot en met 17... Dat was officieel ook nog in de dagen van het oude verbond. Dan kan je ook aannemen dat in de bergrede de Heer over die dingen spreekt. En dat doet hij ook. Hoezo vader in het verborgen? Omdat God namelijk zich verbergt. Sinds de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Daar gaat het over. Dat geldt wel degelijk voor ons. En bovendien staat er, bid uw vader die in het verborgen is en uw vader die in het verborgen zit, zal het u in het openbaar vergelden. Doe nog zo'n tekst. Wat dacht u van Colossense 3? Zoek de dingen die boven zijn. Als je bidt, doe je dat toch of niet? Nou ja, dat hoop ik wel, want dat was wel de bedoeling. En de Heer zal het u in het openbaar vergelden. In de wederkomst van Christus uiteraard. En wat dacht u van vers 18? Einde van het vers, want ik ga niet al die dingen lezen. Maar er staat, maar van uw vader die in het verborgen is. Vers 18. Opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast of bidt. Maar van uw vader die in het verborgen is. En uw vader die in het verborgen zit, zal het u in het openbaar vergelden. Het wordt nog een keer gezegd met deze termen die je elders helemaal niet tegenkomt. Uw vader die in het verborgen is. God verbergt zich. Dat zijn onze dagen. En hij zal in de toekomst, wanneer hij zich openbaart, ons vergelden. Wij verwachten de vergelding der erfenis, heet dat, hè, in de toekomst. Maar daarna vers 19. Vergadert u geen schatten op de aarde? Let even op. Eerst even. Natuurlijk, dit werd gezegd voor het lijden en de dood van de Heer Jezus. Dus het was oude testamentische tijd en onder de wet. En daar geldt in elk geval dat degene, normaal gesproken, dat degene die tot geloof kwamen, zouden weliswaar sterven, maar opgewekt worden ten jongste dagen. En dan terechtkomen op die nieuwe aarde waarover Openbaring 21 iets uitgebreider spreekt. Maar hoezo zou een mens schatten niet moeten vergaren op de aarde, maar in de hemel? Want dat staat er. Hoezo in de hemel? Want ja, of je dat nou precies weet of niet, ik geloof dat het volstrekt bijbels is dat die oud-testamentische gelovigen helemaal niet in de hemel komen. Die hebben daar ook niks te zoeken. Dat is ook niet het hiernamaals. Het hiernamaals is een nieuwe aarde. Nieuwe twee hemelen en nieuwe één aarde. Maar de hemel die ons beloofd is en waar wij een positie hebben, hoort niet bij de twee. Het is namelijk de derde. De hemel die van ouds is, die geestelijke wereld. Daar komt geen nieuwe voor, de Bijbel leert dat niet. Hebben we dat nog? En van ons, hier wordt gezegd door de Heer, vergader u geen schatten op de aarde waar ze de mot en roest verderft. Je kan altijd zeggen, nou ja, ik weet niet hoe snel die mot en de roest werkt, maar zelf ga ik er ook aan. Dus nou ja, en voor de time being zou je toch schatten op aarde kunnen verzamelen, waarom niet? Het is altijd goed voor de zenuwen, zei een Jood. Dat was Maup Carranza. Maurits Carranza, ja. Nou goed, doet er verder niet toe. Maar staat er vers 20, vergadert u schatten in de hemel. Maar wat moet een mens die op aarde leeft en zou leven, ook in het hiernamaals, in de opstanding, met een schat in de hemel? Dat is toch onlogisch? Kortom, de Heer spreekt hier over gemeentelijke waarheid. Hij zegt veel meer dan je aanvankelijk denkt. Hij zegt, als je een gelovige bent en daaruit leeft, heb je een toekomst niet op aarde, maar in de hemel. Op voorhand, blijkbaar. Hij legt er wel geen nadruk op, maar de aandachtige luisteraar zou daar toch over moeten struikelen. Hoezo de hemel? Toch? Nog afgezien van dat de oud-testamentische profetieën wel degelijk spreken over het verzamelen van schatten op aarde, dat nog zelfs gebeurt ook in de 1000 jaren enzovoorts. Hè? En dat schatten verzameld worden in Jeruzalem, de stad waar dan de troon van David, namelijk van Christus, staat. En ze zullen hun rijkdom en schatten daar brengen tot de koning. Daar heeft met de hemel niks van doen. Maar hier staat, vergader uw schatten in de hemel. Ja, hoe dan? Helemaal precies staat het er niet bij, maar het grijpt ook inderdaad vooruit op de epistelen en de apostelen. Dat wil zeggen, de Heer zegt hier dingen die de basis leggen voor wat later via de post ons medegedeeld wordt. En dat gebeurt zoveel van die uitspraken van de Heer van, wat moet je daar nou mee? Maar ze blijken te gaan over wat hierna zou komen. Weet u nog hoe dat verhaal van die vrouw met die was getrouwd en de man stierf en toen trouwden ze dus met zijn broer en die stierf ook en daarna met weer zijn broer en die stierf ook. En toen waren 7 broers, hoe die 7e nog zo gek was om met die vrouw te trouwen. En toen was de vraag, hoeveel kippen had die boer, denk ik altijd. Maar goed, de vraag was, in de opstanding dan wiens vrouw zal zij zijn? Dan hoop je altijd maar van de tweede. In ieder geval niet van die laatste, want die is te dom. Maar vooruit, hè? Maar in de opstanding, wiens vrouw zal zij zijn? En toen zei de Heer, jullie zijn dwaas. Dat zei hij eerst. En daarna zei hij iets wat ook als ze wijs waren door hen niet begrepen kon worden. Dat vind ik wel leuk eigenlijk. Ik hou wel van dat soort grappen. En toen zei de Heer, jullie weten er niks van, want wie waardig is om die eeuw te verwerven, namelijk de opstanding der doden, die huwt niet en wordt niet ten huwelijk genomen enzovoort, want zij zijn de engelen gelijk en dat worden dan dus geacht hemelse wezens te zijn. Maar hoezo zou een gelovige opstaan en dan in de hemel terechtkomen? Dat lees je toch in het hele Oude Testament niet? Nou, van één lees je het. Maar dan moet dan nog eerst dit Nieuwe Testament worden uitgelegd, anders lazen wij het ook niet. Je leest het maar van één. Niemand is opgevaren naar de hemel dan de Zoon des Mensen die uit de hemel is nedergedaald. Johannes 3 onder verwijzing naar Psalm 68 vers 19. Maar normaal gesproken, een mens gaat niet naar de hemel. Dat is nooit de bedoeling. Krijgt ook niet een lichaam van een engel. Nou goed. Maar wat de Heer maakte dus van de gelegenheid gebruik om ze helemaal op het verkeerde been te zetten. Maar het was ongetwijfeld zo dat degenen die toen tot geloof kwamen en zeker als ze leefden tot na de opstanding van Christus, zijn ze de eerste leden van de gemeente uiteraard en wachten een hemelse toekomst in hun opstanding. En soms denk ik degenen die helaas dan toch nog voor die tijd, voor de opstanding van Christus zijn overleden, zijn als u het mij vraagt opgestaan op het moment dat de Heer stierf. Dat is de verklaring van die vreemde uitspraak in het eind van het Matthäus-evangelie. Maar goed, daar ga ik nou verder maar niet op in. Maar waar het maar om gaat is dat de Heer zegt, de hemel, de engelen gelijk. En wat lees ik in Hebreeën? Wij zijn toegevoegd tot, gekomen tot, de vele tienduizenden maal tienduizenden eigenlijk, engelen. Maar het is de gemeente. Met hemelse lichamen en alles. En daar gaat het om. De Heer spreekt op voorhand daarover. En zegt, vergader u geen schatten op de aarde, want daar ligt je toekomst niet. Daar heb je toch niks aan. En mensen verzamelen schatten op de aarde onder het motto dat ze dan een appeltje hebben voor de dorst. Een gouden appeltje dan, hè. Een appeltje voor de dorst of iets dergelijks. Kunnen ze hoeven ze later niet meer te werken en dat soort dingen. Maar de Heer zegt, kan wel zijn, maar je toekomst ligt niet op aarde. Sowieso niet. Dus vergadert u schatten in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft, en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. En bovendien zegt hij erbij, dat helpt als je dat bewust zo doet. Hij doet eigenlijk een beroep min of meer op de hebzucht van de mens, maar ik zeg het nou iets te scherp, maar het schiet me zo gauw niks anders te binnen. Hij zegt, maar het werkt wel, want als je bewust schatten vergadert in de hemel, dan heeft dat in ieder geval tot gevolg dat je hart daar is. Waar hebben wij onze bezittingen? Waar zijn de dingen die ons eigen zijn? Waar zijn de dingen waar onze naam op staat? In de hemel. Nou, dan zijn we met onze gedachten daar, toch of niet? Daar zouden wij ons op richten. En het is natuurlijk een wisselwerking waar ons hart gericht is op deze hemelse dingen, zullen wij daar ook eens gehad hebben. Maar dat was de variant van Colossense 3, maar het is precies dezelfde waarheid uiteraard. Zie? Bij ons wordt niet geleerd dat we moeten zorgen voor de toekomst. Ons wordt geleerd als kinderen Gods dat wij vandaag, want morgen is er niet, en gisteren is al voorbij, en dus dat wij vandaag, hier en nu, verantwoordelijkheid hebben. Maar niet om schatten te verzamelen, maar om vandaag te doen wat wij zouden moeten doen, in verband met de positie die de Heer ons gegeven heeft. En de rest verzorgt Hij. Dat is zijn afdeling. En als wij onze levens aan de Heer hebben gegeven, zouden we toch op zijn minst ook de zorg daarvoor bij de Heer laten. En als we de zorg daarvoor blijkbaar niet bij de Heer laten, hebben we blijkbaar onze levens dus niet aan Hem gegeven. Dan moeten we er zelf voor zorgen. Daarom staat er in dit verband ook in vers 24, niemand kan twee heren dienen. Je onderwerp je aan de een en dus niet aan de ander. Als we kiezen voor de Heer Jezus, betekent dat automatisch dat we niet langer onderworpen zijn aan de machten van deze wereld, en zeker dus niet aan de vorst der duisternis, of hoe je maar genoemd mag worden. En daar gaat het om. Met als gevolg, vers 25, samenvattend, in essentie, zijt niet bezorgd voor uw leven, wat gij eten en wat gij drinken zult, nog voor uw lichaam waarmee gij u kleden zult. Ik moet u zeggen, als je dat letterlijk eens mal neemt, zou ik me er maar een beetje zorgen over maken bij gelegenheid. Want het moet toch verzorgd worden, op zijn minst. Maar je moet toch langzamerhand begrepen hebben dat eten en drinken en kleding de aanduiding zijn van in het algemeen de zorgvuldigheden deze eeuw. Eten en drinken is nou eenmaal leven, is daar de uitdrukking van heel de Bijbel door. En de kleding is dat ook, heeft van doen met positie die men hier op aarde inneemt, waarbij kleding de uitdrukking is van wat de Bijbel dan noemt heerlijkheid enzovoort. Maar de Heer zegt, maak je daar toch geen zorgen over. En let op wie het zegt, Hij zelf. Zijt niet bezorgd. Wat ge eten, begrijp me goed, u bent verantwoordelijk om die dingen te hebben, letterlijk. Maar daarom hoef je nog geen zorgen te maken. Dat is een ander ding. En zeker niet voor de toekomst in het algemeen. Zie. We zouden die zorg aan de Heer overlaten. Nou ja, en u kent dit schriftgedeelte toch, hè? Namelijk, aanzie de vogelen des hemels dat ze niet zaaien, nog maaien, nog verzamelen in de schuren. En uw hemelse Vader voedt nochtans dezelfde. De Heer zorgt daarvoor. Gaat gij dezelfde niet zeer veel te boven? His eye is on the sparrow. And I know he watches me, zegt het lied. Maar goed. En wie toch van u kan met bezorgde zijn en el tot zijn lengte toedoen? En wat zijt gij bezorgd voor de kleding? Aanmerk de leliën des velds. En Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest gelijk een van deze. Indien nu God het gras des velds dat vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, alzo bekleedt, zal hij u niet veel meer kleden, gij kleingelovigen? Als u het wat onbenullige voorbeelden vindt, het is ook bestemd voor kleingelovigen. Iedereen kan ze begrijpen. Nou goed, dan de klare taal maar. Vers 31. Daarom zijt niet bezorgd, zeggende, wat zullen we eten of wat zullen wij drinken of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Dat doen alle mensen. Dat is de wereld. Zoeken naar eer, zoeken naar heerlijkheid, zoeken naar rijkdom, daarmee macht en vooral zoeken naar zekerheid. Via de verzekering, weet u, een verzekering. Alsof dat zo zeker is allemaal. Dat is dwaasheid. Wij hebben een verzekering, wij zijn verzekerd. Wij zijn verzekerd dat nog dood, nog leven, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Dat moet genoeg zijn. Het is meer dan de wereld voor mogelijk houdt in elk geval. Toch? En die verzekering hebben wij. Kom op. Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader, die let op hemelse. De God in de hemel woont, dat weten we wel hoor. Sinds Genesis 1, zal ik maar zeggen. Dat weet iedereen. Waarom staat het erbij? Omdat die hemel ook ons thuis is. Dat is dat vaderhuis, om zo te zeggen. Daar hebben we een plaats, daar hebben we een positie. En van daaruit worden onze zaken behartigd. Zie. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen nodig hebt. Er staat niet eens, zorg dat hij het weet. Maak het hem bekend. Nee, er staat het als wij bezorgd zijn, dat we onze zorg, onze bekommernissen aan hem bekend zouden maken. Je hebt dat soms, of je dat wilt of niet. En dan breng je het bij de Heer. Maar de aanbeveling is om je geen zorgen te maken. De aanbeveling is om je leven in zijn hand te stellen. En hij zal doen wat noodzakelijk is. En hij weet beter dan ik wat ik nodig heb. Laat hij tot u doordringen. Dat weet hij veel. Hij kent ons beter dan wij onszelf kennen. Tenslotte zijn wij altijd bevooroordeeld. Zeker waar het onszelf betreft, denk ik. Maar hij niet. Hij weet echt wat wij nodig hebben. En hij zorgt voor ons. En dan staat er, maar zoek eerst het koninkrijk. Er staat niet zoek uitsluitend het koninkrijk Gods. Er staat zoek eerst het koninkrijk Gods. Daar gaat het om. En waar wij prioriteiten in onze levens moeten stellen, zou dit de eerste prioriteit zijn. Dat wil zeggen, wij richten ons op de Heer en op zijn heerlijkheid. Zijn koninkrijk waarvan wij eerstgeborenen eerstelingen zijn. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid in plaats van de onze. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. Van bovenaf wel te verstaan. Dat is christelijke levenswandel. Onze levens in zijn hand geven. En eventueel moeten wij dan zeggen, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Maar niettemin de naam des Heeren zij geloofd. Want dat komt wel degelijk goed. Ik zei toch niet dat het leuk was, de Heer zegt ook niet dat het leuk is, maar leuk is een moderne term, hè. Dat is een van de meest gebruikte woorden tegenwoordig in de Nederlandse taal. Het moet vooral allemaal leuk zijn. Hoe was het leuk? Ja, leuk. Alleen dat eu heb ik al iets tegen. Dat heb ik me laten uitleggen door Bertex, die heeft een hele filosofie over de eu-klank. Dat was niet best in elk geval. Nee, vanuit het Duits, maar in alle andere talen ook, komt er veel talen voor. Leuk. Wat is dat nou helemaal? Waar het om gaat is of het onze levens vult, of het ons naar het hart inwendig, zal ik maar zeggen, verrijkt. Of het ons opvoedt, of we bevrediging daarin vinden enzovoort. Dat zijn veel hogere dingen. dan alleen maar leuk, leuk beschouw ik als tijdverdrijf. En tijdverdrijf, ik heb er niet zo'n gruwelijke hekel als een tijdverdrijf, want de tijd drijft vanzelf al weg. Ellendig genoeg, we hebben al zo weinig tijd in onze dagen des vleeses. En ik wil graag nog zoveel. Nou ja, de heer diende, maar ook wel andere dingen hoor, specifiek. We hebben maar zo weinig tijd. Daarom zie ik uit naar de eeuwigheid. Niet waar de tijd is opgehouden, zoals sommigen denken, maar waar we een overvloed aan tijd hebben. Precies dat hebben wat we hier op aarde tekort kwamen. Daar gaat het om, hè? Nou goed. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeworpen worden door uw hemelse Vader in het verborgene, toch? En in de toekomst zal hij het ons in het openbaar vergelden. Zij dus niet bezorgd tegen de morgen, want de morgen zal voor het zijne zorgen. Broeders en zusters, wat ik u op het hart probeer te drukken, is dat we zouden wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn. En dat is een roeping niet in deze wereld, maar integendeel daarbuiten. Als u per se horizontaal wil denken, is dat prima. Dan is de term, wij zijn uitgegaan, of wij zouden uitgaan, buiten de legerplaats. Zijn smaadheid dragende. Daar vechten wij niet tegen, wij weten dat dat erbij hoort. En waar de wereld onze Heer verworpen heeft, zal diezelfde wereld, zal diezelfde mensheid ook ons verwerpen. En waar de mensheid de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, zullen degenen die de waarheid zoeken en gevonden hebben, inderdaad niet erkend worden en dus smaadheid dragen, maar zo wat. En voor degenen die liever verticaal horen, en dat is eigenlijk beter, wij zouden ingaan in het heiligdom zelf. Achter onze voorganger aan, dat wil zeggen achter de Heer Jezus Christus aan, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek, die op die grond een positie inneemt voor het aangezicht van God voor ons, lazen wij van de week in Hebreeën 9. En daar is onze plaats, in de hemel. En hoewel we lichamelijk dan, althans met dit fysieke lichaam, niet in de hemel zijn, zegt mijn Bijbel, maar daar hebben we wel een positie. En ons leven speelt zich daar af, binnen deze hemelse dingen enzovoorts. En dat zal in de toekomst ook zichtbaar gemaakt worden. Wij zouden ons bewust zijn dat we hier vreemdelingen en bijwoners zijn. En we zouden ons ook bewust zijn dat het hele idee dat we soms hebben van, ja, wij zijn anders dan andere mensen. Ik moet u zeggen, er lopen miljarden mensen rond, die zijn allemaal anders dan andere mensen. Ieder mens heeft dat van nature ook, dus daar moet u mee kunnen leven, ook naar de oude mens. Ik ben een aparte, ik hoor er niet helemaal bij. Ik ben anders dan mijn buurvrouw en mijn konijn. Nou goed, hè? Dat moet toch niet zo moeilijk zijn. Wij zijn toch individuen met onze eigen aard en vooral onze eigen tekortkomingen en wat het allemaal maar wezen mag. Dat mag toch niet zo moeilijk zijn. En als christenen zijn we dat ook. Zo moeilijk is dat niet. We moeten alleen daarbij accepteren dat het niet de bedoeling is dat we ons een plaats verwerven in de wereld als zodanig. Maar dat we er vrede mee hebben. We horen er niet bij ook. Dat is ook inderdaad. We horen daar niet bij. Wij staan ergens anders. Onze plaats is, als we dan toch op aarde een plaats hebben, onze plaats is onder onze broeders en zusters. Nou zijn dat over het algemeen niet zulke hele aardige mensen meestal. Althans, dat is wat ons soms bijblijft. En dat gebruiken we als excuus om ons ervan te distancieren, uiteraard. Maar niettemin, daar horen wij thuis. En voor zover wij verantwoordelijkheid hebben hier op aarde, is het eerst voor ons eigen leven, die mag je vooral niet overslaan, eerst voor ons eigen leven en daarna voor de huisgenoten des geloofs, heet dat. Je komt het in alle brieven tegen. En dat alles vanuit de wetenschap, het bewustzijn heet dat, wie wij zijn en waartoe wij geroepen zijn. Ons wacht een hemelse erfenis. En wij zullen, mijn schat ligt boven, ver achter de sterren. I've got a mansion over the hilltop, is het. Daar is ons thuis. Natuurlijk, daarheen zijn we onderweg. Dat is maar een halve waarheid, want in werkelijkheid, daar zijn wij. Dat is ons domicilie. En van daaruit trekken wij wat rond, wellicht hier en daar. Dat mag dan zo wezen, maar daar is onze plaats. Laat u niet inpakken door de wereld als zodanig, door wereldse beginselen. Zeker niet door diezelfde wereldse beginselen die van toepassing gebracht worden op het algemene christelijk leven en zelfs op het algemene normale christelijke gemeenteleven. Want dat is geen christelijk leven en het is niet normaal en het is geen gemeenteleven. Dat is allemaal niet onderworpen aan wereldse beginselen. Waar het over gaat, is dat de Heer zijn werk zou doen. Dat doet Hij. Hij wil u en mij daar een plaats in geven en daar dus ook voor gebruiken eventueel enzovoorts. Dat wil Hij doen, maar Hij doet het. En van ons wordt geacht dat we dus onvoorwaardelijk ons aan Hem overgeven. Dat wij verlost zijn geworden en dus vrijgemaakt zijn van de heerschappij van zonde en wet en dood, is opdat wij in die vrijheid, vrijwillig, in die vrijheid, ontslagen van al die jukken die op ons gelegd waren, dat we bevrijd daarvan inderdaad Hem zouden dienen die ons verlost heeft. En zijn juk is zacht en zijn last is licht. En dan geldt voor de dagen die ons over zijn in het vlees, zei Petrus, dat wij de wil van God zouden volbrengen. Maar daar waar wij dat doen, broeders en zusters, daar waar wij dat doen, is Hij degene die ons leven geeft. Hij is degene die ons te eten geeft en te drinken. Onder verwijzing naar Matthäus 6, vers 25. En het wordt gesymboliseerd, want het zijn symbolen. Huh? Er is niks mystieks aan of iets dergelijks. Het zijn gewoon symbolen van het leven als zodanig. En wat de Heer ons geeft is leven. Niet maar eenmalig toen wij tot geloof kwamen, maar Hij geeft ons dat leven dag in dag uit. In de zin van Hij onderhoudt dat, Hij voedt dat en Hij laat ons actief leven. Hij vult ook onze handen als priesters, inderdaad, opdat wij niet een leeg en ijdel bestaan zouden hebben, maar een leven zouden hebben dat gevuld wordt door Hemzelf en in zijn dienst. Dat heeft met wereldse beginselen, met carrière maken geen klap van doen, staat er volledig naast. Het heeft ook nauwelijks iets van doen met wie wij van nature zijn. Het heeft van doen met wie Christus is en met de uitwerking van zijn leven in ons. En wij hebben een God die zorgt voor de zijnen. En we hebben een herder die zorgt voor de kudde. En dus brengen wij onze zorgen bij de Heer, opdat Hij voor ons zal zorgen waar wij Hem zouden dienen. En dat is de bedoeling dat wij doen. In ons dagelijks leven, in het bewustzijn van wie wij geworden zijn. Niet in hoogmoed uiteraard, maar in nederigheid. Zondaren, het verachten onedele in deze wereld, maar niettemin van Gods wegen, getrokken uit die poel des verderfs van de wereld als zodanig. Ik bedoel gewoon een wereld waarin de dood heerst, hè? Die poel des verderfs. Getrokken uit dit strijdtoneel waar nooit een eind aankomt. Tenminste, als God niet zou ingrijpen. En ons nu al geplaatst in de rust. Daar mogen wij zijn en dagelijks zitten aan de voeten van onze Heiland, opdat Hij ons zeggen zou wat wij doen zouden. En opdat Hij ons leven zou leven, en beter nog, opdat wij zijn leven zouden leven. Ik weet nooit goed hoe ik dat zeggen moet. Ik weet voor mijn eigen leven ook nooit van wie het is. Is het nou mijn leven met de Heer erin, of is het leven van de Heer en ik sukkel maar een beetje mee? Ik houd het liefst op het laatste. Dat van ik sukkel maar een beetje mee. Maar goed, zo werkt dat. En waarom en waartoe en wat het waard is, ik heb er geen flauw idee van, maar wel weet ik dat Hij dat bepaalt. En daar ben ik dus ook af. Hoef ik ook niet te bepalen. Zie, zo kan een mens leven. Verlost van alle banden en alle juk van de natuurlijke mens. En in volledige overgave aan de Heer. Het verlost je van zoveel ergernis en zoveel ellende in dit aardse bestaan. Het geeft ons altijd die blijde, die zalige en levende hoop waardoor wij in staat zijn niet alleen dit aardse leven het hoofd te bieden, maar bovendien waardoor we in staat zijn, ondanks dat wij zondaren zijn, God welbehagelijk te wandelen. Amen. Zullen wij de Heer danken? Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, wij zeggen u dank dat u ons de gelegenheid gaf om een week bij elkaar te komen als uw kinderen en te zoeken de dingen die boven zijn, te zoeken de dingen die u aangaan, te zoeken uw koninkrijk en uw gerechtigheid in plaats van onze eer en ons vermeende recht. We zeggen u daarom dank dat we ons mochten voeden ook deze week met het woord dat u ons gegeven hebt. En dat wij mogen leren verstaan dat het inderdaad zo is dat wij niet behoren tot deze wereld, maar dat u ons integendeel daaruit verlost hebt als een zegen. Ons onttrokken hebt aan de schatten ook van deze wereld, opdat u ons zegenen zou met een onvergankelijke en onverderfelijke erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. Wij danken u dat we ons wat dagelijks bewust mogen zijn, mogen leren verstaan, ook in de praktijk van ons leven, dat u ons geroepen hebt om deel te hebben aan uw smaadheid wellicht in deze tegenwoordige tijd, maar om deel te hebben aan de rijkdom van uw heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. We zeggen u daarom ook dank dat u onze levens gevuld hebt en dat we met recht mogen zeggen dat u ons leven bent, omdat we iets anders helemaal niet hadden. We zeggen u daarom dank dat we ons mogen noemen met uw naam en ons mogen noemen als christenen, omdat we deel hebben aan de zalving van die koning die u gezalfd en gesteld hebt, opdat heel de aarde aan hem zou onderworpen worden. En we danken u ook, Vader, dat we ons mogen realiseren dat daar geen spat eigen werk of eigen verdiensten bij is, maar dat het alleen is uit de rijkdom van uw genade in Christus Jezus. We zeggen u daarom dank dat we dat woord mochten openen en dat die dode lettertjes op wit papier mochten leven voor ons, omdat ze ons spreken over uzelf en over uw tegenwoordige werk aan ons en in ons. En daarom danken we u niet alleen voor de week die achter ons ligt, maar bevelen ons ook bij u aan voor onze reis, al de dagen die ons resten in het vlees. Wees u ons nabij, Vader, op grond van wat u beloofd hebt. Leert u ons te verstaan dat we niet zouden vertrouwen op onszelf, op onze eigen verdiensten, maar zouden vertrouwen op u en uw werk, opdat dat gestalte zou krijgen in onze levens nu. En opdat het gerealiseerd en geopenbaard zou worden straks in die geweldige toekomst die ons wacht. Een toekomst waarin wij eindelijk zullen aanschouwen de heerlijkheid van onze heiland en zullen beseffen en werkelijk weten waarom het allemaal was zoals het nu is. Maar we danken u dat we in afwachting daarvan reeds mogen leven uit die rijkdom die u in Christus ons geschonken hebt. Wees u dan ons nabij. Richt u ons oog op u. Verheerlijk uw naam in ons. Om Christus wil. Amen.